Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Een Taiwanese eilandengroep voor de kust van het Chinese vasteland zit al maanden zonder internet. Nadat twee cruciale internetkabels onder zee kapot zijn gegaan. Was het sabotage van China of was het een haai? In ieder geval ziet redacteur Wieland van Dijk hoe in Taiwan, maar ook daarbuiten, de zorgen groeien over deze kwetsbare onderzeese infrastructuur.
Ver van het hoofdeiland van Taiwan liggen de Matsu-eilanden. Die horen ook bij Taiwan, maar ze liggen vlak voor de kust van China. Die kun je op heldere dagen aan de overkant van het water makkelijk zien liggen. En jarenlang was het een militair bolwerk. Maar de laatste jaren is het vooral populair als toeristische trekpleister. Er zijn oude forten te bezichtigen en ondergrondse tunnels. En het is een rotsachtig eiland met mooie dorpjes. En op die eilandengroep is iets geks gebeurd. Begin februari stopte ineens het internet ermee.
Wat is er gebeurd?
Nou, die Matsu-eilanden die zijn met twee onderzeese kabels verbonden met Taiwan, het hoofdeiland. En via Taiwan met de rest van internet. En op 2 februari werd een van die twee kabels vernield door een Chinees visserschip. Nou, dat is op zich geen probleem, omdat die kabel die dan nog over is meer dan genoeg capaciteit heeft om de Matsu-eilanden van goed werkend internet te voorzien. Dus de bewoners hebben daar ook eigenlijk niks van gemerkt. Maar toen, 6 dagen later, ging ook die andere kabel ineens stuk. En toen was het een Chinees vrachtschip dat hem kapot had getrokken.
Taiwanese authorities say they identified 2 Chinese ships in the locations of the cuts. The Coast Guard said they chased one ship, but it sped back to Chinese waters.
En toen was er ineens helemaal geen internetverbinding meer. En half februari konden heel veel toeristen die naar de Matsu-eilanden toe wilden ineens hun hotelboekingen niet meer doen, omdat de websites niet bereikbaar waren. Heel veel bewoners verzamelden zich ook in de buurt van het plaatselijke telecomkantoortje, de enige plek waar nog een beetje werkend wifi was, om werkmailtjes te versturen of een klein beetje te chatten. Maar Netflixen of online gamen was er niet meer bij. En tot op de dag van vandaag hebben de bewoners van de Matsu-eilanden nauwelijks werkend internet. En al snel werd er naar China gewezen, want al 70 jaar leven Taiwan en China met elkaar op gespannen voet. Zou China soms die kabels gesaboteerd hebben? Eén ding is zeker, die twee kabels die laten ons zien hoe kwetsbaar de onderzeese infrastructuur is. Zowel voor de Matsu-eilanden en Taiwan, als ook voor ons.
Ja, want hoe werken dat soort onderzeese internetkabels?
Ja, bij internet denken we toch altijd aan de cloud en wifi en 5G en dat het allemaal draadloos ergens om ons heen zweeft. Maar in werkelijkheid is internet toch eigenlijk vooral een heel groot fysiek ding dat bestaat uit honderden glasvezelkabels onder de oceaan. Op dit moment zijn dat er 487 die in werking zijn. En zeker 95% van alle dataverkeer wereldwijd gaat via die kabels. Dus dat zijn likes en kattenfilmpjes en Netflix-series. Maar ook staatsgeheimen en financiële transacties ter waarde van vele miljarden per dag.
Die gaan allemaal door die kabels.
En die gaan allemaal door die kabels.
Ja, hoe zien die kabels eruit?
Je moet je dat voorstellen als hele dunne slierte glasvezel die verpakt zitten in beschermend materiaal. En het geheel van zo'n kabel is niet heel veel dikker dan een tuinslang. En die tuinslangen, die tienduizenden kilometers lang kunnen zijn, die liggen open en bloot op de zeebodem meestal. Alleen vlak bij de kust worden ze vaak een beetje ingegraven om ze te beschermen tegen scheepvaart. Maar op volle zee worden ze gewoon uitgerold vanaf een schip dat langzaam de oceaan oversteekt.
Dat klinkt op zich wel alsof ze redelijk kwetsbaar zijn, toch? Het is niet zo raar dat ze kapot gaan.
Nee, zeker niet. Nee, en dat gebeurt ook vele tientallen keren per jaar wereldwijd. En vrijwel altijd zijn dat ongelukken. Meestal komt het door sleepnetten van vissers of door onvoorzichtig uitgeworpen ankers. Ook wel door natuurlijke oorzaken, grote stormen of onderzeese aardverschuivingen. En in het verleden, dat schijnt al decennia niet meer voortgekomen te zijn, maar in het verleden werden ze ook nog wel eens doorgebeten door haaien.
Haaien? Ik bedoel, zijn die daar überhaupt?
Ik weet niet of ze bij de Matsu-eilanden voorkomen, eerlijk gezegd. Maar van die haaien, dat is een populaire urban legend. En er zijn in een verder verleden wel voorbeelden waar dat is gebeurd. Maar eigenlijk komt dat de laatste decennia niet meer voor, omdat die dingen echt wel te stevig zijn om zomaar door te happen. Maar het gebeurt niet alleen bij de Matsu-eilanden. Ik was zelf 5 jaar geleden op vakantie op Schiermonnikoog. Niet verwikkeld in territoriale conflicten. En op dat moment in de zomer was de kabel van RTV Noord, die was beschadigd geraakt. En daardoor kon ik tijdens mijn vakantie niet de kwalificatiewedstrijden van Ajax op de televisie zien.
Nou, wat jammer. Ja. Moest je ineens met je gezin gaan praten.
Ze hebben wel gewonnen.
Oké, belangrijk. Maar goed, bij de Matsu-eilanden bleek dus ineens ook dat die kabels stuk waren. Was dat dan een ongeluk?
Ja, dat is de grote vraag. Dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Het was een visserschip en een vrachtschip die dit hebben gedaan. En de autoriteiten in Taiwan die zeggen geen aanwijzingen te hebben, geen harde bewijzen dat het hier om bewuste sabotage ging. Maar wat wel opvalt is dat rond die Matsu-eilanden de afgelopen 5 jaar al 27 keer eerder een kabel kapot is gegaan. En bijna altijd was het er maar 1 van de 2, dus dan zijn de gevolgen op zichzelf beperkt. Maar het is wel buitengewoon veel.
Ja, en als je zegt dat deze keer alle 2e kabels kapot zijn gegaan, dat is wel heel toevallig, of niet?
Ja, dat is wel heel toevallig. Het is wel een heel druk bevaren gebied met heel veel visserschepen en zandwinningsschepen. Vrijwel allemaal uit de Volksrepubliek China. Dus het is niet gek dat daar kabels af en toe beschadigd raken. Maar dit is wel heel veel. En dat roept vragen op, want op de achtergrond speelt iets veel groters. De politieke strijd tussen China en Taiwan.
Ja, dat noemde je al even. Wat is daar ook weer precies aan de hand?
Nou, Taiwan is een de facto onafhankelijk eiland voor de Chinese kust of in de zee ten oosten van China. Maar dat wordt door China beschouwd als een afvallige provincie die vroeg of laat, goedschiks of kwaadschiks, weer met het moederland moet worden herenigd.
En zijn er ook echt aanwijzingen dat China er iets mee te maken heeft?
Nou, harde aanwijzingen ontbreken natuurlijk. Maar wat wel interessant is, is dat vorig jaar een slecht beveiligde database uitlekte. Een Chinese database. En die bevatte 300.000 mogelijke doelwitten, zogenaamde points of interest in Taiwan. Die van belang zouden kunnen zijn bij een eventuele Chinese invasie van het eiland.
Wat hadden ze allemaal aangewezen dan?
Nou, wat vooral heel opvallend was, was dat in dat bestand heel veel aandacht was voor internetkabels en ook voor de stations op Taiwan waar die kabels dan uiteindelijk aan land komen.
Waarom zijn nou juist deze internetkabels dan zo'n point of interest?
Nou ja, Taiwan is met op dit moment 14 van dit soort kabels verbonden met de rest van internet. Op het moment dat je erin zou slagen om veel van die kabels of al die kabels uit te schakelen, dan bemoeilijk je natuurlijk enorm de communicatie binnen Taiwan. Ook van het Taiwanese leger, dat het eiland zou moeten beschermen. Ook van de economie. Je zaait verwarring en chaos en paniek in de samenleving. En bovendien, zo'n invasie zal gepaard gaan met een informatieoorlog. En door het afsluiten van de communicatiemiddelen van je tegenstander kun je natuurlijk veel makkelijker zelf het initiatief nemen in zo'n informatieoorlog.
Je noemt nu oorlog, dat is natuurlijk meteen een zwaar woord. Maar zover is het nu toch niet tussen China en Taiwan?
Nee, zover is het zeker niet, gelukkig. Het is natuurlijk wel zo dat die spanningen regelmatig behoorlijk oplopen. We hebben dat vorig jaar bijvoorbeeld gezien, hè, toen Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, een bezoek aan Taiwan bracht.
It's a bit dark there as we watch this, but there is an official greeting party and here comes in fact the Speaker of the House, Nancy Pelosi, walking down the steps of her official US government airplane and in just a second here we'll set foot on Taiwanese territory. The first time a US Speaker of the House has visited Taiwan since 1997.
Ja, daar waren ze niet blij mee, China.
Daar waren ze niet blij mee. En in een reactie hebben ze toen een grote militaire oefening georganiseerd rond het eiland, die vrijwel het hele eiland blokkeerde.
A torrent of Chinese aircraft, missiles and ships moved towards Taiwan as soon as House Speaker Nancy Pelosi left the island. China marking off areas encircling Taiwan where its military is doing more than just drills. Taiwan says 68 Chinese warplanes flew around the Taiwan Strait Friday.
Maar denk je dat het dan meer een soort intimideren nu is, wat er nu gebeurt?
Het is natuurlijk om te beginnen de vraag, hè, hoe hard je kunt maken dat China hier inderdaad achter zit. Maar als je dat even aanneemt, dan zou dit duidelijk een waarschuwing zijn en misschien ook wel een oefening.
Een waarschuwing voor wat?
Een waarschuwing voor wat China zou kunnen doen als Taiwan zich niet naar Chinese wensen voegt. En het zou passen binnen wat analisten dan noemen gray zone tactics. Dus dat zijn spelden, prikken, pesterijen, intimidaties die een beetje in het grijze gebied tussen oorlog en vrede inzitten. En die vooral vaak bedoeld zijn om een boodschap over te brengen.
Ja. Maar goed, je hebt nu een paar keer gezegd, we kunnen aannemen, maar het is niet hard te maken. Het mysterie van deze kamers is dus nog niet opgelost.
Nee, dat mysterie is nog niet opgelost. Maar wat eigenlijk ook de oorzaak is, het wakkert in ieder geval zorgen aan over de kwetsbaarheid van dit soort infrastructuur.
Want hoe kwetsbaar is die infrastructuur dan?
Ja, die is natuurlijk enorm kwetsbaar. Die kabels, zoals ik net al vertelde, die liggen open en bloot op de zeebodem op de meeste plekken. Dus dat is heel erg lastig te beveiligen. En we hebben ook wel voorbeelden gezien de afgelopen tijd. Het bekendste voorbeeld, denk ik, dat is niet een zeekabel, maar dat is de Nord Stream gasleiding in de Oostzee die deze zomer mysterieus ontplofte. Maar afgelopen zomer zagen we ook bijvoorbeeld dat bij de Shetland-eilanden ten noorden van Schotland ineens twee kabels vrijwel tegelijk stuk gingen. Precies op het moment dat een mysterieus Russisch onderzoeksschip daar rondvoer. En ook daar is het officieel een ongeluk, maar wat er precies is gebeurd, dat weten we niet.
Het is eigenlijk echt een hele effectieve manier om iets plat te leggen, hè?
Ja.
Je kan heel makkelijk doen alsof het een ongeluk is geweest.
Ja, zeker. Ja. Dat is ook een onderdeel van die gray zone tactics. Het blijft vaag wie erachter zit.
En wat kunnen de gevolgen dan zijn?
De gevolgen kunnen groot zijn, zeker voor Taiwan, omdat Taiwan een hele belangrijke technologische hub is. Ruim de helft van de wereldproductie aan computerchips komt van Taiwan. Voor geavanceerde chips, van het slag dat in moderne iPhones zit bijvoorbeeld, is dat aandeel nog veel groter. En het isoleren van Taiwan van de rest van het internet zou die fabrikage ogenblikkelijk platleggen.
Ja, dus dan heeft ook de rest van de wereld de gevolgen.
Ja.
Zijn in ieder geval voelbaar.
Ja, zeker. Ja. En je moet je voorstellen dat in dat enorme netwerk van kabels een aantal flessenhalzen zitten die internet als geheel best kwetsbaar kunnen maken. Bijvoorbeeld het Suezkanaal, daar lopen ontzettend veel kabels doorheen die Azië en Afrika, het Midden-Oosten, met Europa verbinden. Als daar iets stuk zou gaan, dan zou dat echt wel impact hebben. En een ander voorbeeld dat we hebben gezien bij Taiwan was in 2006 toen 8 zeekabels tegelijk kapot gingen door een zeebeving. En grote delen van Azië langdurig zonder internet en telefoon zaten. En dat heeft met name de financiële sector enorm veel schade berokkend toen. Maar wat ook wel grappig was, was dat in Europa en in de Verenigde Staten heel veel internetgebruikers een flinke tijd veel minder spam kregen. Omdat die in die tijd heel veel via Chinese en Koreaanse slecht beveiligde servers werd verstuurd.
Het klinkt allemaal heel kwetsbaar. En de hele wereld heeft er eigenlijk last van als die kabels, als die gesaboteerd zijn of kapot gaan. Hoe kunnen we die infrastructuur beter beschermen?
Ja, dat is best lastig, omdat grote delen van die kabels liggen natuurlijk op volle zee, ergens op de bodem. Het is niet te bewaken, 10.000 kilometers kabel. De plekken waar je echt nog wel aan de beveiliging wat kan doen, is dichter bij de kust, waar ze makkelijker beschadigd raken, al dan niet per ongeluk. Door ze beter in te graven bijvoorbeeld. En andere kwetsbare punten in dat kabelnetwerk zijn eigenlijk vooral de plekken waar de kabels aan land komen. Dat gebeurt vaak in onopvallende gebouwtjes die er een beetje uitzien als transformatorhuisjes of zoiets. Waarvan je, als je er langs loopt, geen idee hebt wat zich daar afspeelt. En die zijn vaak heel slecht beveiligd. En die kabels die echt diep in de zee liggen, die liggen daar open en bloot op de zeebodem. En omdat ze zo diep liggen, heb je toch al gauw een onderzeeër of een onderwaterdrone nodig om ze te saboteren. Dus dat is wel iets waar de drempel wat hoger ligt om schade aan te richten.
Ja.
Maar er wordt wel geëxperimenteerd met sensoren en dat soort dingen. Maar dat zou hooguit helpen om de dader achteraf te betrappen in plaats van te voorkomen. Wat je wel kunt doen is zorgen dat je verbindingen met de rest van de wereld robuuster zijn. Dus dat je niet alleen maar afhankelijk bent van een beperkt aantal kabels. En dat is iets waar Taiwan nu ook heel erg naar aan het kijken is.
Zoals wat dan?
In Taiwan zijn ze nu verschillende dingen aan het doen. Die Matsu-eilanden waar dit verhaal mee begon, die zijn nu ook met Taiwan verbonden via een straalzender. Een soort korte golfradiozender waar ook internetverkeer over mogelijk is. Dat is alleen veel trager met veel kleinere capaciteit dan die zeekabels. Dus dat is echt een noodvoorziening. Het is in ieder geval een stuk langzamer. Maar het helpt wel dat ze de capaciteit daarvan inmiddels hebben vergroot. Dus aanvankelijk, toen die kabelbreuken net waren gebeurd, toen duurde het ongeveer een kwartier om een appje te versturen. En nu de capaciteit van die zender is vergroot, kost het nog altijd een minuut of drie. Maar dat is al een stuk sneller dan het kwartier dat je eerder bezig was. En wat je verder op de Matsu-eilanden wel ziet, is dat bewoners improviseren met simkaarten van het Chinese vasteland. En als je dan op een gunstige plek op het eiland gaat staan, dan kun je nog net een beetje signaal uit China opvangen van het zwaar gecensureerde Chinese internet.
Wat gaan ze nu doen op die Matsu-eilanden om dat internet via die kabels weer te herstellen?
Ja, dat is een probleem. Die kabels die moeten worden hersteld door een reparatieschip. Daar zijn er wereldwijd een stuk of 60 van. En die hebben het hartstikke druk, want die kabels die gaan voortdurend kapot wereldwijd. Ja. Dus die schepen die varen van hot naar her om kabels te repareren. En pas op 20 april op zijn vroegst is er nu een reparatieschip beschikbaar om de kabelbreuken bij de Matsu-eilanden weer te herstellen.
Dat is pas over een maand?
Dat is pas over een maand, ja.
Jeetje, dat duurt lang. En goed, nou fijn als die kabels hersteld worden, maar wat wordt nu een structurele oplossing?
Er zijn verschillende structurele oplossingen waarin Taiwan nu aan wordt gewerkt. Eén is om de capaciteit van die straalzender structureel te vergroten, zodat je altijd een backup systeem hebt. Een tweede is dat er nog een derde kabel naar die Matsu-eilanden wordt aangelegd en die kabel die wordt wat beter ingegraven, waardoor die minder kwetsbaar is. Maar wat er verder natuurlijk aan de hand is, is dat Taiwan zelf ook met 14 kabels met de rest van internet verbonden is. En we hadden het er net al over dat dat ook een grote strategische kwetsbaarheid is. Dus de minister van Digitale Zaken die vorig jaar is aangetreden in Taiwan, die wil experimenteren met internet via de satelliet. En we hebben in Oekraïne gezien hoe belangrijk dat is. Daar heeft Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk, heeft daar ervoor gezorgd dat het land ondanks allerlei aanhoudende Russische beschietingen toch online kon blijven.
Die had hij geschonken, hè, aan Oekraïne.
Ja, althans, hij heeft dat netwerk geactiveerd op verzoek van de regering in Kiev. 2 dagen na de invasie, geloof ik, was het.
Ja, dat wil Taiwan ook gaan proberen.
Dat zou Taiwan ook graag willen proberen, want dat maakt natuurlijk die kabels. Als die kabels dan stuk zijn, dan heb je een goed werkend alternatief.
Ja.
Het is wel de vraag of Starlink dan de meest voor de hand liggende partij is. Omdat Elon Musk grote zakelijke belangen heeft, ook in China. En eerder in een interview met de Financial Times bijvoorbeeld ook al eens heeft beweerd dat het misschien de beste oplossing was als Taiwan, net als Hongkong, een speciale administratieve regio van de Volksrepubliek werd.
Dat zei Elon Musk.
Dat zei Elon Musk en dat is een uitspraak die in Taiwan niet goed is gevallen.
Nee, dat kan me voorstellen, ja.
Maar goed, zover is het nu natuurlijk nog niet. En de komende weken zitten ze op de Matsu-eilanden nog even zonder goed internet. Dus veel quality time met elkaar en hopen dat de Chinese simkaarten het blijven doen.
Dankjewel, Wieland.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Ignaas Schoot en Jeroen Jaspers. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.